In Galaten 5, vers 18 waren wij. Indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. En het vervolg daarop staat in vers 22. Maar de vrucht, dat wil zeggen het resultaat des geestes, met andere woorden het resultaat van de leiding door de geest, is onder andere, de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Dat is wat in het voorbijgaan, in het doorbrengen van dit leven, in het lijden van dit leven, die geest opbrengt. Want waar wij geleid worden in de waarheid en waar wij niet leven, dus onder de wet, heeft dat woord van God, dat woord der waarheid, deze uitwerking in onze levens. Het is maar dat u het weet. Daarom wordt het ook geschreven natuurlijk. Het is maar dat u het weet. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Maar dat zijn deugden die in de natuurlijke mens niet gevonden worden. Nou ja, hier en daar een beetje. En het hangt er vanaf hoe hoog we de lat leggen. Want zo heet dat tegenwoordig. Maar in het algemeen niet. Dit is de vrucht van het leven van Christus in ons. Dit is de vrucht van de werking van dat nieuwe leven in ons. Of nog eenvoudiger, dit is de vrucht van het kennen van de waarheid. Waarin wij ons hebben laten leiden. Daarover lees ik u straks nog. Want langzamerhand krijg ik wel een beetje haast natuurlijk. Dus ik geef u nog even de andere schriftplaatsen waar dat woord ago gebruikt wordt. Dat is, maar ik zoek hem niet eens op zo snel, want zo belangrijk is het voor ons onderwerp niet. Dat is 1 Thessalonicenzen 4 vers 14. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Waar het vertaald is dus met brengen. En als u uw pen nog bij de hand had, dan moet u het woord weder doorstrepen, want dat staat er niet. Alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen, voor mijn part lijden met hem, maar daar gaat het over de opstanding. En ik laat het dus verder buiten beschouwing. En noem dan nog de overige twee versen, eerst 2 Timotheus 4 vers 11. Neem Marcus mee en breng hem met u. Hetgeen ook vertaald had kunnen zijn met en leid hem met u. Want hij is mij zeer nut tot de dienst. Dat is de meest letterlijke toepassing van het woord. Dat was 2 Timotheus 4 vers 11. En dan heb je nog 2 Timotheus 3 vers 6. Als ik het goed heb. Want van deze zijn er die in de huizen insluipen, nemen de vrouwkens gevangen die met zonden geladen zijn en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden. Geleid worden. Gedreven is het daar vertaald. Toma. Maar om voor de hand liggende redenen laat ik die ook buiten beschouwing verder. Maar dan nog, moet ik er nog één noemen. En dat is Hebreeën 2, vers 10. Hebreeën 2, vers 10. Waar staat dat het nodig was dat de Heer Jezus voor allen zou sterven. Namelijk dat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou, vers 9 en dan vers 10. Want het betaamde hem om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen, pen nog bij de hand, huos, dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende, de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Maar in de eerste plaats gaat het om dat korte zinnetje. Het betaamde hem dat hij vele zonen tot heerlijkheid leidende. Dat wil zeggen, er worden vele zonen geleid tot heerlijkheid. Waarheen leidt hij ons? Naar heerlijkheid. En het is dus in beginsel hetzelfde als wat Romeinen 8 zegt. Zoveel door de geest Gods geleid worden, die zijn of worden zonen Gods. En God leidt ons tot heerlijkheid. De heerlijkheid van die zonen Gods, maar die uitdrukking staat ook in Romeinen 8. De heerlijkheid der zonen Gods. Dus hij brengt ons tot zoonschap, dan wel tot heerlijkheid, want heerlijkheid is een van de aspecten van die zoonstelling uiteraard. Dus wij worden geleid tot zoonstelling, wij worden geleid tot heerlijkheid, wij worden geleid maar niet onder de wet. En straks nog één, wij worden geleid in heel de waarheid, maar daar staat een ander woord in het Grieks. Dus daar kom ik straks nog op. Maar in deze zin komen we eigenlijk nog een keer dat ago tegen, maar daar is het vermomd. In het woord vertaald met overste leidsman. Maar u herkent het hopelijk wel. Overste leidsman. Er zouden vele zonen tot heerlijkheid geleid worden, maar hun overste leidsman zou door lijden geheiligd worden. Dat laatste lijden met een lange ei uiteraard. En wat vertaald is met overste leidsman, dat is het Griekse archegos, waarbij weer twee woorden aan elkaar geplakt zijn. Namelijk arche, dat is gewoon ons Nederlandse woord aarts. Uit aartsengel en uit aartsvaders enzovoorts. Archangel kennen we ook trouwens, aartsengel. Arche betekent namelijk eerste. Archegos. Maar dat egos erachter, dat is de verbastering van ago, van het werkwoord tot zelfstandig naamwoord. Dat wil zeggen, hij is de eerste leider. Heb je dat? Daar staat dus ook dat woord in, hè? Arche en ago aan elkaar gekoppeld tot zelfstandig naamwoord archegos. En de vertalers hebben het dus goed gedaan, zei het dan dat we nou zitten met twee woorden in plaats van één, maar ze hebben het goed gedaan hier. Archegos. En bovendien wijs ik er dan op dat het ook nog opgevat kan worden als een pleonasme, want de eerste gaat per definitie voorop en is daarmee de leider. U weet wel, degene die aan de leiding ligt, is de eerste, of aan de leiding leidt of loopt of wat het maar was, die de meeste punten heeft, die aan de leiding ligt, is de eerste. En hier staat het dubbel op, zodat je kunt zeggen het is een pleonasme, het is twee keer hetzelfde namelijk. En je kunt ook nog denken, misschien zijn er nog meer leiders, maar dit is de allereerste leider. Zelfs voor de kopgroep. En dat kan ook, zo kun je hem ook lezen. Want wij kennen bijvoorbeeld ook in de gemeente de herders. Dat is een metafoor, maar dat doet er nou niet toe. Wij kennen in de gemeente de herders. Maar wij kennen ook, volgens de Bijbel, de overste herder. En dat is Christus. Die heb je toch ook, hè? Dus dat kan. Met andere woorden, er is er één die echt voorop loopt en de norm is bij uitstek waarop men zich zou richten. En hij heet overste leidsman en het is Christus. En hij gaat voorop in die rit, in die, hoe zeg je dat, in de loopbaan naar de zoonstelling. En dit is voor mij lastig uit te leggen, zeker aan het eind van de dag. Want dan moet ik u zeggen dat Jezus van Nazareth de eerste is die tot zoon werd aangesteld. En daarmee de norm is voor alle anderen. En ik mag blij zijn dat we leven in 2014. Want wat langer geleden zou je om deze redenen opgehangen worden, dan wel onthoofd, dan wel op de brandstapel komen. Want ik zei dat Jezus tot Zoon van God gesteld is geworden. Kan ik rustig zeggen, want het staat in de Bijbel. Maar ja, vroeger mocht je zelfs uit de Bijbel niet citeren. Nee, van de kerkelijke overheid niet, maar dat doet er nou verder niet toe. Maar daarom is het voor mij lastig uit te leggen, want we moeten altijd opboksen dan tegen dit soort traditionele vooroordelen. Maar het is wat de Bijbel leert. En ik kom er zo op terug. Want in ieder geval, God zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. En degene die als eerste tot zoon werd gesteld en daarmee de weg wijst, heet dus overste leidsman hier. Daar gaat het om. En in die zin leidt hij ons dus. Want hij ging ons voor en wijst de weg. Dat is hetzelfde als de herder, want de vergelijking is een volstrekt bijbelse. Dat is hetzelfde als de herder in Johannes 10, waar we al even waren. Vanwege hij leidt ze uit, maar de herder gaat de schapen voor. En leidt hen dus naar grazige weiden en hoe dat maar heten mag, hè. Ja, niet met een stok achter de schapen, maar met een stem voor de schapen uit. En wij moeten leren luisteren naar zijn stem en daarmee hem volgen, was de bedoeling. En dat overste leidsman, die term archegos, staat nog een paar keer in de Bijbel. Alleen, die is niet altijd zo vertaald. Dus ik noem ze even. De eerste keer dat de uitdrukking staat is in Handelingen 3 vers 15. En daar is het vertaald met vorst. Dat kan heel goed. Want arche betekent eerste en dus voorste. En ons woord vorst betekent voorste. Heb je dat? En als agos leiden betekent, nou ja, dan is het ook voorste, dus dan heb je alles bij elkaar gehad. Men vertaalt het dan met vorst en het heet daar de vorst des levens hebt gij gedood. Maar het is nog steeds die overste leidsman, hoor, degene die voorop gaat en die voorbeeld is. Want die gaat voorop in dat eeuwige leven. En meer zeg ik daar nu niet van. En hetzelfde vindt u dan ook in Handelingen 5 vers 31. Sprekend over de Heer Jezus. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot vorst en zaligmaker. En daar is het ook vertaald met vorst, maar er staat hetzelfde woord archegos. Overste leidsman. Kennelijk vond men in Hebreeën 2 de vertaling met vorst niet voldoende. En dat lijkt me ook terecht. Omdat erbij staat dat hij zou leiden, hè? Tot heerlijkheid leidende. Dus dat woord moest men ook in de vertaling van archegos opnemen. De vertalers hebben hun werk wel goed gedaan. En dan hebben we er nog één. Namelijk, dat is Hebreeën 12 vers 2. Hebreeën 2 vers 10 zei dat die overste leidsman voorop gaat om de zonen te leiden, de weg te wijzen naar de heerlijkheid. In Hebreeën 10 heet de Heer dan ook de levende weg, alsof hij de weg zelf is, wat een metafoor is, maar het betekent dat hij de weg wijst. Onthoud de uitdrukking, de weg wijst, want die komen nog op terug. En dan hebben we Hebreeën 12, waar staat in vers 1, daarom dan ook alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, dat wil zeggen dat zijn geestelijke getuigen. Ze zijn gestorven, maar ze spreken nog nadat zij gestorven zijn. Zo staat het een hoofdstuk eerder. Over die getuigen gaat het. Degene die tot ons spreken vanaf de bladzijde van het Oude Testament. Laat ons dat voorbeeld volgen en laat ons dus net als zij afleggen alle last en zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen. Ik vrees dat ik het woord leidzaamheid moet uitleggen, maar ik schrik ervan, want het kost altijd zoveel tijd. Want leidzaamheid wordt in algemeen modern Nederlands beschouwd als geduld. In de zin van met je gat op de sofa zitten en wachten tot het beter weer wordt of zo. Of er toch een gelegenheid komt voor een trip naar Hawaii. Dank u, zus. Als je niet oplet, heb je er niks aan, niet waar? Wacht op de boot naar Hawaii. Maar dat is niet de betekenis van leidzaamheid. Dat betekent het niet. Niet in de Statenvertaling. Het betekent niet passiviteit. Het betekent gepassioneerdheid. Geestdrift, zei iemand mij. En dat is wel een aardig woord ervoor. Je bent alleen de oorspronkelijke betekenis kwijt. Het gaat wel degelijk om leidzaamheid. Maar leidzaamheid betekent dat je je laat leiden. Het is het verhaal van het verschil tussen de lange en de korte ei. Er zijn twee personen. Eén leidt en de ander ook. Maar degene die voorop gaat en de richting aangeeft, die leidt met een korte ei. En degene die volgt en dus geleid wordt met een korte ei, die leidt met een lange ei. En als men zich laat leiden, dan onderwerpt men zich dus aan een ander, dan wel een bepaalde kracht die men over zich laat komen. En men noemt dat passie. En passie heeft de betekenis van onderworpen zijn, leidzaam zijn met een lange ei. En dat betekent dat men zich laat leiden, maar dat betekent niet dat men gepassificeerd is. Dat wil zeggen dat men niks doet. Integendeel. Leidzaamheid is in het Duits Leidenschaft en dat betekent niet dat je geduldig gaat zitten wachten. Dan ontbreekt het je aan Leidenschaft. Bezit uw ziel in leidzaamheid betekent niet dat je in het leven erg geduldig moet zijn. Het betekent het tegenovergestelde, namelijk dat je met inzet van al je krachten je overgeeft aan een kracht die je drijft. Dat is leidzaamheid. Volle inzet. Heb u dat? Afzien, heet het in sommige kringen, ik weet niet waarom. Maar, passie. Moet ik die ook nog uitleggen? Passie. Wat passie is. Je kan er niks aan doen, maar je wordt gedreven. En je kan het niet stoppen. Ik zie mensen grijnzen. Die hebben het begrepen. Dat is wat het woord betekent. Laat ons met leidzaamheid niet op de bank zitten. Oh, sofa, sorry. Maar laat ons met leidzaamheid, nee, niet wandelen zelfs in dit vers, maar laat ons lopen. Dat kost energie. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Ik hoop dat u het plaatje voor u hebt. Hè? Ons is een, wij zijn kinderen Gods, ons is een loopbaan voorgesteld. Dat is niet nodig als iemand ons bij de hand vat. En dan stap voor stap ze een beetje trekt en duwt om ons op een bepaalde plaats te brengen, dan wel langs bepaalde wegen of wat dan ook. Dan hoef je je loopbaan ook niet te kennen trouwens. Dan hoef je ook niet te weten wat de goede en welbehagelijke wil van God is voor ons leven. Dan zien we dat wel. Morgen. Misschien vandaag. Heb je dat nog? Nee, God zet ons een loopbaan voor, geeft ons een pond of wat het maar was ook alweer, en zegt, doe handeling totdat ik kom. Hier is de loopbaan, lopen. Is je weg, dat is wat je voorstel. En niet om erover te discussiëren, wij denken dat een voorstel iets is waarover te discussiëren valt of zo. Nee, het voorstel is wat je voorgesteld wordt, dat is het dan. En je doet er het beste aan, dus het meest verstandige, Naar de Heer toe in elk geval, en dus naar jezelf ook, om dan toch die loopbaan maar te lopen. In vertrouwen op de Heer, en dat hij kracht geeft, en als je het echt niet meer weet, dan wijst hij wel, enzovoorts. En dat is wat het is. En misschien kom je dan in je leven op een kruispunt, om eens een paar liederen te citeren. Ken u dat lied nog? Misschien kom je in een leven een keer op een kruispunt of op een splitsing. Dan weet je niet of je links of rechts moet. Maar, maar wat je vaak ook niet weet, is dat het geen bal uitmaakt of je de linker of de rechter neemt. Want een eind verderop komen ze toch weer bij elkaar. Misschien dat de ene weg wat langer is dan de andere. Maar je weet het immers niet. En dan moet je, er staat geen sofa trouwens, maar dan moet je niet daar gaan staan wachten of zo. Van ja, dan weet ik het ook niet meer, zo afwachten hoe de Heer het leidt. Dat gaat echt niet hoor, je moet zelf verder. Je moet je keuze maken. Dan moet je leren je keuze te maken. En goed is om erover na te denken, maar ook niet al te lang. Want dan gebeurt er niks. Heb je dat nog? Zo gaat het in het leven. Je moet er wat aan doen. Laat ons met leidzaamheid, met passie. Ik had het wel leuk gevonden als in een moderne vertaling passie zou staan. Maar het schijnt, heb ik mij laten wijsmaken, dat VMBO'ers die woorden niet kennen. En dan moet de vertaling van de Bijbel op aangepast worden. Heb ik gelezen, officieel. Hebben ze laten lezen aan VMBO'ers. Als ze iets niet begrepen, dan passen ze de vertaling weer aan. Naar gewoon Nederlands. Ik vind het nogal beledigend voor de VMBO'ers trouwens. Laat ik dat er meteen bij zeggen. Ik heb geen idee wat het betekent, maar... hoezo normen en waarden? Don't aim so low, zei iemand een keer tegen mij. Mik niet zo laag. Stel je normen wat hoger, leg de lat wat hoger. Leer de mensen wat. Hè? Het is niet erg om een stukje te schrijven waarin woorden staan die mensen niet begrijpen. Dan leren ze nog eens wat. En als ze dat niet willen leren, had je dat stukje überhaupt niet hoeven schrijven. Wie zei dat? Bettex, geloof ik. Dat is al 100 jaar geleden dat de man dat schreef. En ik geef hem volkomen gelijk. Nou gaat hij weer. Laat ons met leidzaamheid lopen, de loopbaan die ons is voorgesteld. Ik zie sommigen schrikken, is onze loopbaan voorgesteld? Ja, we hebben allemaal sowieso ontvangen van de Heer de een of andere gave, heet dat. Een baan. Een baan. Een loopbaan. Je wil ons gebruiken ergens voor. Ik heb een evangelisch iemand gekend die zei dan... De Heer heeft een plan met je leven. Vond knap overdreven en dat vind ik nu nog. Maar toch... een plan? Ik vind het een beetje groot woord. Een loopbaan. En begin er maar aan. En waar hij je brengt... Ja, misschien weet je echt niet waar je terecht komt, Jacqueline van der Waals. Maar dat geeft ook niet. Dan maar één stap tegelijk en één dag tegelijk, maar het is wel die loopbaan. Laat ons met leidzaamheid lopen, de loopbaan die ons voorgesteld is. Het heet trouwens later, in het algemeen, de loopbaan des geloofs. Waarmee niks gezegd wordt over hoe die er precies uitziet. Want dat is verschillend voor ieder van ons. God zij dank. Bij hem zijn niet alle mensen gelijk. Ja, wel alle mensen zondaren. En van nature hebben ze ook een neus. De meeste tenminste. Er zijn nog wat overeenkomsten. Maar voor de rest gelukkig niet allemaal hetzelfde. Hij heeft de een gegeven tot dit en de ander tot dat. Dat staat allemaal in de Bijbel. Ik hoop dat u het herkent. En anders dan hebben we het er nog ooit eens een keer over. Maar we hebben allemaal die loopbaan. Maar het heet voor een ieder van ons de loopbaan des geloofs. Zo noemt Paulus dat. Dat wil zeggen, kenmerkend voor al die loopbaan is dat we trouw geloof. Dat we trouw zijn aan onze Heer. en leven uit geloof, zoals Hebreeën 11 trouwens uitgebreid beschrijft, aan de hand van oudtestamentische voorbeelden. Laat ons lopen, de loopbaan die ons is voorgesteld, en dan staat er, ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs. Ik heb het eens nagevraagd aan Petrus, maar die schrok er wel van, hoor. Petrus. Weet u nog, met het bootje met die storm op zee? En toen kwam de Heer aanlopen, als je dat lopen mag noemen, over de woedende baren van de levenszee. En Petrus stapt uit de boot naar de Heer toe. Weet u nog? En die liep ook over water. Ik vind het leuk omdat het ook een bekende Nederlandse zegswijs is. En in ieder geval een Engelse zegswijs. Walking the water. Lopen over water. Het onmogelijke doen betekent het daar in de taal. En Peter stapte uit die boot. En zolang hij zag op de Heer Jezus, liep hij over water, zakte er niet in weg. En zo is het met onze levens ook. Wij zouden onze loopbaan lopen. En zoals Paulus schrijft aan de Filippenzen, en vergeten achter is en uitstrekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Populair gezegd, ziende op Jezus. En dat wil zeggen, op hem gericht zijn. Hem dienende. En of je het kunt begrijpen of niet, maar dan zak je niet in de wateren weg. Ik bedoel, dan zul je bij de Heer terechtkomen en deel hebben aan zijn heerlijkheid in de toekomst. In zijn kracht, maar je moet wel zelf lopen en zelf op hem zien, was de bedoeling. En dus ziende op, en dan heet het, de overste leidsman. En daar komt dat woord dus weer, hè. De Archegos. Ziende op de overste leidsman en volleinder des geloofs. Dat betekent, hij ging voorop in die loopbaan des geloofs. En hij is de eerste die die loopbaan volkomen gelopen heeft. En aan het eind daarvan dus ook inderdaad de kroon ontving. Dan ben ik weer terug in Hebreeën 2, waar ik het niet gelezen heb, maar een paar versen eerder daar stond, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat was nadat hij door de genade Gods voor allen de doodsmaker zou, enzovoorts. En zo werd hij de overste leidsman, die die zonen tot heerlijkheid zou leiden. En hier wordt het weer opnieuw aangehaald. Hij is de overste leidsman, maar ook de voleinder des geloofs. Dat wil zeggen, hij heeft die loopbaan gelopen en voor hem was het resultaat, de rest van het vers, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Hij liep zijn loopbaan, hij droeg zijn kruis, hij verachtte de schande, want dat kwam met die loopbaan mee, woord bij de job. En het resultaat is, God heeft hem uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. En hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Dus wat toch de schrift leert. En wat onze toekomst is, mag dan misschien een onbekend land zijn, maar niettemin onze toekomst is, net als die van hem, zo'n stelling. En dat het net is als die van hem, zegt hij zelf in Openbaring 2, de laatste verse, als ik me goed herinner. Maar die vindt u wel, hè. Wij ontvangen wat hij zelf van zijn vader ontvangen heeft. Namelijk een kroon, heerlijkheid en wat het maar was allemaal. Dat wil zeggen, wij zijn geroepen, net als hij, tot zo'n stelling. Hij is al tot zo'n gesteld en wij zullen tot zo'n gesteld worden. Want dat is wat predestinatie in de Bijbel is. Hebben u dat nog? En dat is wat ik aan het begin van de dag al zei. Wij houden het doel in het oog. En of je nou een beetje aan de linkerkant van de weg loopt of aan de rechterkant van de weg, of slingerend voor mijn part. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Sommigen hebben het nodig om zowel de linkerkant als de rechterkant te bekijken. Sommigen hebben een smallere blik, die hebben dat niet nodig, die lopen gewoon rechtuit. Soms denk ik, die missen onderweg een boel. En zij vinden van ons dat wij dan toch heel wat gemakkelijker door het leven hadden kunnen gaan, als we niet steeds links en rechts gekeken hadden. Maar goed, dat weet ik allemaal niet. Dat is allemaal voor ons verschillend en ik ken uw beleving niet en u kent de mijne ook niet. Dat doet er ook niet zoveel toe. We zullen het ene doel maar in het oog houden. En dat is ook wat ons bindt. Wat ons tot eenheid maakt. Niet de lidmaatschapstabel of zo, of lijst van een kerkgenootschap of iets dergelijks. Maar simpelweg dit. Gericht op onze Heer en Heiland. En dat is wat heet de navolging van Christus. Imitatione Christi, dat weet u toch, hè? Een klassiek begrip uit de Bijbel, uit Efeze. Zij dan navolgers Gods, dan wel navolgers van Christus. Dat betekent dat we leven uit geloof, vertrouwend op Gods belofte en ons uitstrekken naar de heerlijkheid die ons is voorgesteld. Dat deed de Heer Jezus ook, staat hier, en met succes. Het enige wat je moet doen is trouw blijven aan de Heer en zijn woord. Heet dat leiding, als u dat leiding noemt, vind ik het best. Maar het gaat over, wij zijn nu hier, dat is ons einddoel en dus moet je die weg afwandelen. Dat is het dan. En of je onderweg elke stap ons begeleidt, ik moet u eerlijk zeggen dat ik voor u hoop dat dat niet noodzakelijk is. Ik hoop dat u leert uw weg te gaan. In afhankelijkheid van de Heer. En dat u met de psalmist kunt zeggen, welke weg ik ook kies, het is de weg van de Heer. Want de psalmist zegt dat, maar daar gaat het me nou verder niet om. Ik heb nou geen tijd meer voor. Want ik wil u nog één schriftplaats noemen eerst. Dat is een die voor ons ook van groot belang is. Naast die, dat is Johannes 16. Dat naast die uitdrukkingen over wie door de geest, degene die door de geest geleid worden zijn zonen Gods. Degene die door de geest geleid worden zijn niet onder de wet. En die van wij worden als zonen geleid tot heerlijkheid. Daarnaast heb je nog, en dat zijn de belangrijkste versen in dit thema. Daar heb je nog Johannes 16, vers 12, vanaf vers 12. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Het was per slot nog voor de opstanding van Christus. Net. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid. Geest der waarheid. De Heilige Geest, hoor. Die in Romeinen 8 heet de geest der zoonstelling. Wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in heel, want al betekent heel, die zal u in heel de waarheid leiden. Maar daar staat niet het woord ago, daar staat hodegeo, zo schrijf je dat in het Nederlands en zo spreek ik het ook hardnekkig uit, hodegeo. Het woordenboek zegt to show the way. De weg wijzen. Die zal u heel de waarheid de weg wijzen. Als je dat wil vertalen met lijden, is het mij best. Hij zal u in heel de waarheid leiden. En in feite, dat is wat hij doet. Hij wijst ons de weg. In de Bijbel. En dat is het dan. En daarmee leren we dat woord der waarheid verstaan. U weet toch wat er in Johannes 8 staat over de waarheid? De waarheid zal u vrijmaken. vrij waarvan? Van heerschappij van zonde. Van heerschappij, nee, niet van de zonde, van de heerschappij der zonde. Van de heerschappij der wet. En zelfs van de heerschappij van de dood. En hoe komt dat? Doordat wij de waarheid leren verstaan. En de waarheid is dat de mens zalig wordt, behouden wordt, gezegend wordt, enzovoort. Door de genade van God. En wat er ook in het leven mogen misgaan, en wat wij dan ook wellicht op onze kerfstok hebben, en wat we dan ook overhoop gehaald hebben, hoezeer wij ook door onze zwakke enkels gegaan zijn. Ja, jongens en meisjes, dat maakt niet uit hoor. Het gaat erom of de kracht Gods in onze zwakheid volbracht wordt. Of onder al die omstandigheden trouw blijven aan de Heer. En dus leven in het bewustzijn, maar wij zijn zijn eigendom en zijn naam, hij dus, zou in onze levens verheerlijkt worden. En dat dan om ons heen schande erover gesproken wordt, dat was met de Heer Jezus ook zo, we hebben het net gelezen. Niet alleen droeg hij zijn kruis, dat zouden wij ook doen onder het motto elk huisje heeft zijn kruisje. There's a cross for everyone and there's a cross for me, luidt het Engelse lied. Maar in bijzonder ook de schande verdragen. De Bijbel zegt dat het vanzelfsprekend is dat de wereld ons belastert en schande van ons spreekt. Verbaas u daarover niet, schreef Petrus. Zo gaat dat nou eenmaal, omdat je nou eenmaal van de wereld niet bent. Maar de waarheid zou ons vrijmaken, ook daarvan. En het betekent dus, ik hoop dat dat goed tot u doordringt, dat wij als individuele gelovigen voor onszelf ooit de keuze zouden maken om de Heer te dienen. Zijn weg te gaan, dat zeg je dan ook tegen hem enzovoort. En dat moet je in je bewustzijn houden. Zo niet, dan zeg je dat elke dag uit gewoonte tegen de Heer. Dat dat je bedoeling is en dat je dat zou willen. Maar beproef je daarop uiteraard. Of het ook daadwerkelijk zo is. En zo zouden wij door het leven gaan. Met een uitzicht ver boven het, over de dood heen, om zo te zeggen. Met een uitzicht op een verheerlijkte Christus en op de openbaring van zijn heerlijkheid in de toekomst. En die weg gaat via de implanting, heet dat bij Jacobus 1, van dat woord in onze harten. U weet wel, ontvangt met zachtmoedigheid het woord der waarheid dat in uw harten geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Er is geen andere route. Daarom doe ik altijd wat lelijk over de zogeheten agogen. Ik weet wel dat sommige mensen dat nodig hebben, dat ze begeleid worden, dat ze zwak zijn, dat ze steun nodig hebben, gelovigen ook. Ik weet het wel, maar de bedoeling is dat men zo snel mogelijk en zoveel mogelijk zijn eigen leven kan dragen, kan leiden. En leeft in het bewustzijn, maar halleluja, ik ben des vaders eigendom. Ik ben een kind van God. Met dank aan Moesje Alt. Aan de lied dus, heb ik het over. En dat is een volstrekt individuele aangelegenheid. Die keuze moet je zelf maken. Die keuze moet je maken als je tot geloof komt. En die moet je ook maken, bij voorkeur als één geheel, voor de rest van je leven. Om voortaan door het leven te gaan, het bewustzijn dat je een kind van God bent, dat hij je een loopbaan voorgelegd heeft. En dat is een loopbaan, niet een carrière in de wereld of zo. En niet dat hij helpt bij het oversteken of wat, maar was ook alweer. Maar dat hij je zal leiden naar die zoonstelling. Ondanks dat je tegen lijn 7 loopt. Heb je hem nog? Hij zou ons in heel de waarheid leiden. Hij zou ons tot ons spreken over de toekomende dingen. Hij zou Christus verkondigen, staat er allemaal nog in Johannes 16, vers 13. Met andere woorden, wij zouden de Heer Jezus Christus leren kennen. Op hem zien en zijn navolgers zijn. En op het moment dat ons dat wat kost, moet je bedenken dat het de Heer meegekost heeft. Als je denkt dat je lijdt, in de zin met van een lange ei, dan moet je bedenken dat de Heer meer geleden heeft. En als je vervolgd wordt om je geloof, dan moet je denken dat de Heer erom gedood is geworden. En mijn moeder zei, dan gaat het slecht, jongen. Je moet maar zo denken, dan leer je de Heer beter kennen. En ze had gelijk. Dan neem ik u nog even mee aan het eind van de dag naar Jacobus hoofdstuk 4. Daar komen we deze woorden niet meer tegen, maar het heeft wel van doen met deze waarheid in het algemeen. Daar staat, als het Latijn geweest zou zijn, daar staat de uitdrukking Deo Volente. In het Nederlands, zo de Heer wil. Dat is vers 15 van Jacobus 4. Waar staat dat het de bedoeling is dat we niet te veel plannen zouden maken. En niet maar zouden zeggen, ik ga dit of dat doen volgend jaar of wanneer het maar is. Dat is vers 13 en 14. Maar Jacobus zegt, dat is alleen maar hoogmoed, want die macht heb je niet eens om dit soort plannen te maken, want je weet niet of je wel de kans krijgt. Men zou zeggen, vers 15, indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen. En in het Latijn, via de Vulgata, is dat dus Deo Volente. Ik vind het altijd jammer dat de rest van de zin niet in het Latijn bekend is, bij mij niet, en ik heb ook niet de moeite gedaan om het op te zoeken. Indien de Heer wil. Het suggereert, en zo wordt de tekst ook gebruikt, dat de Heer inderdaad in alles de hand heeft en de weg wijst en bepaalt enzovoorts. Indien de Heer wil. Indien de Heer wil, ga ik morgen vissen. Nou, je maakt mij niet wijs dat de Heer wil dat ik morgen ga vissen. En ik denk ook niet dat de Heer wil dat u morgen gaat vissen. He? Maar als u het leuk vindt, moet u het vooral doen. En is het dan tegen de wil van de Heer? Ik denk dat de Heer daar helemaal niet zich mee bezighoudt. Ik zou niet weten waarom. Ik zou ook niet weten waarom dat in de Bijbel zou staan. En waar het zou staan. Eventueel. Hoezo zo de Heer wil? Moet dan alles in overeenstemming zijn in ons leven met de wil van de Heer? Suggereren dat de Heer van tevoren bepaald heeft wat we wel of niet zouden doen? Kortom, de vraag is, wat staat hier eigenlijk? Nou, Statenvertaling is duidelijk. Indien de Heer wil. En dan moet je eigenlijk wachten op het woord zo. Als de Heer wil, indien, zo zullen wij dat en dat. Heb je dat nog gehad om die tegenstelling? Nu hebben we het over grammatica, zinsbouw en wat het maar was. Hè? Leren lezen. Hè? Indien de Heer wil, maar er staat niet indien de Heer wil, zo zullen wij dit of dat doen. Er staat zo de Heer wil en wij leven. Zullen wij dit of dat doen? Dat is de tegenstelling. Dus als je goed citeert, zeg je niet Deo Volente, zo de Heer wil, maar zeg je, zo de Heer wil en wij leven. Dan zullen we dat of dat doen. Dat is wat er echt staat. En daarna lees ik u notabene, NBG. NB staat niet voor notabene, maar voor Nederlands Bijbelgenootschap, NBG, de nieuwe vertaling van 1951, als ik me goed herinner. Daar staat, indien de Heere wil, zullen wij leven en dit of dat doen. Ik geef toe, dat is niet een woordelijke vertaling. Maar ik denk toch dat het een hele goede vertaling is. Waarbij men het woordje en geïnterpreteerd heeft als namelijk. Zoals zo dikwijls zou moeten eigenlijk. Hè? Ja, volkomen juist. Nog een keer, indien de Heere wil, zullen wij leven en dit of dat doen. Ik heb erbij gehad de Leidse vertaling. Of je die nou kent of niet, dat doet er niet toe. Ik lees er gewoon uit voor. De Leidse vertaling. Een wat oudere, maar niet tenminste standaard Nederlandse vertaling. Indien de Heer het wil, zullen wij in het leven blijven en dit of dat doen. Het is dezelfde interpretatie dus, hè? Indien de Heer het wil, en zullen wij in leven blijven en dit of dat doen. Dan heb je nog de vertaling Brouwer, van Obbing Brouwer. Brouwer, de vertaler van het Nieuwe Testament, professor Brouwer. Zo de Heer wil, zullen wij leven en dit doen of dat. En dan heb ik nog mij beperkend tot de Nederlandse vertalingen, de Petrus Canisius vertaling. Zo de Heer het wil, zullen we leven en dit doen of dat. Hebt u hem begrepen nou? Wat wil de Heer wel of niet? Zo de Heer wil, wat wil hij dan? Nou ja, of we leven of niet. Want als de Heer ons in leven wil houden, doet hij dat. En als hij ons niet in leven wil houden, doet hij dat ook niet. Misschien sukkelen we dan voort, maar dan lopen we vanzelf onder lijn 7, was geloof ik. Dan wel, wij leggen het loodje of geven de pijp aan maat, of wat we maar meer voor ongebruikelijk doen. Maar vroeg of laat doen we dat een keer. Heb u dat? Houdt de Heer ons dan eventueel in leven? Ja, eventueel. Maar niet omdat dat de regel is waar God dagelijks mee bezig is om ons in het leven te houden. Dat zouden we namelijk zelf moeten doen. Voor zover in ons vermogen ligt. Of andersom de vraag, doet de Heer ons dan overlijden? Dan moet ik u zeggen, het is niet uitgesloten. Het wordt in de Bijbel wel genoemd tot de mogelijkheden. Maar ook dan is het exceptioneel. De Bijbel zegt dat als je de Heer echt voor de voeten loopt, tamelijk letterlijk, zo van dat de Heer zegt, ja, maar dat is, nou neem ik het niet langer meer, dan neemt hij je weg, staat er. Wordt geschreven aan de Corinthiërs. Heb je dat nog? En dat de Heer Paulus uit menig gevaar gered heeft, lees het maar eens na. Staat trouwens ook in de brief van de tweede Corinthiërsbrief. Hele opsomming. Anders zou hij al lang gestorven zijn. Hij is trouwens ooit een keer voor dood opgeraapt buiten de stad. Er staat eigenlijk dat hij dood was. Maar ze hebben hem gewoon weer opgeraapt en toen kwam hij weer tot leven. Het ontgaat velen, maar het staat er echt. Dus dat kan wel. Maar om nou te zeggen dat dat de regel is? Nee, absoluut niet. En wij weten het nou eenmaal niet. Maar de mens is zo hoogmoedig, hij is geneigd de dood te ontkennen. Vandaar dat die prediker, en nou is het verhaal langzamerhand weer rond. Vandaar dat die prediker, waarmee we de dag min of meer begonnen, die zei, het is voor een mens beter om te zijn in het sterfhuis dan in de bruiloftzaal. Ik bedoel, de bruiloftzaal, de feestzaal, wekt verwachting voor de toekomst. Maar het wekt de indruk alsof de mens het eeuwige leven heeft en het leven voor zich heeft. Hij zegt, je kan beter met de dood geconfronteerd worden. Dan weet je dat je leven eindig is. Dat je er zuinig op moet zijn. Dat je niet veel ervan hebt, zal ik maar zeggen. Zijn vader Katz ook. Elk zuigt eraan en krijgt niet veel. Was dat toch? Je hebt er maar weinig van. En dus onder leer je dagen tellen. Wees er zuinig op. Als je wat wil, vandaag mee beginnen. Nu het nog kan. Enzovoorts. Ik ben er dus op tegen dat men de dood weghoudt en wegredeneert. Net doet het dus allemaal zo doorgaat, weet je wel. Als je ergens in het land een grote heg ziet staan, zo net buiten de bebouwd kom, dan weet je hoe het zit, hè. Je weet wat achter die heg is, dat kan je trouwens zien aan dat nest, aan die kolonie kouwen of kraaien of roeken die in die populieren wonen daarboven. Dat zie je meteen, dat is een begraafplaats, hè. Ik vind dat dat wel open en bloot mag. Dat meen ik echt. Dat vind ik nuttig voor een mens. Ik vind het ook nuttig dat kinderen met de dood worden geconfronteerd. Laat ze maar leren dat het eindig is en dat het afloopt. Dat is een heel goede zaak. Als ze wat van het leven maken willen, moeten ze dat vooral doen. Ooit houdt het een keer op. Sowieso. En dat is wat hier staat. Die mensen die zeggen, ik ga volgend jaar dit of dat. Jacobus zegt, dat is hoogmoed, want je weet niet of je dat gaat doen. Je kunt hooguit zeggen, ik ben van plan om dat of dat te doen. Ik denk erover om dat te doen. Ik tref voorbereiding om dat of dat te doen. Maar zoals ik al vandaag heb aangehaald, dan wordt het slecht weer. En de dag erop ook, en de dag erop ook. En dan ga je van ellende. Het is wel zomervakantie, maar van ellende ga je dan weer naar huis. Is het niet anders? Je weet het niet. Volgende keer beter. Deo volente. Zo de Heer wil en wij leven. Het is niet om u te ontmoedigen. Het is het tegenovergestelde. En hoe minder je van het leven hebt, hoe waardevoller het wordt. Vraag het maar aan die mensen die bij gelegenheid te horen krijgen van de dokter. Dokter, hoe lang heb ik nog? Je hebt nog, nou ja, dan krijg je te horen hoeveel je nog hebt. In de praktijk heb je gewoonlijk minder. Nee. Want dan krijgen ze geen ongelijk. Dan sterf je binnen de termijn. Maar wat het uitwerkt is meestal dat die mensen dan ineens wakker worden uit hun leven en zeggen, maar ik wilde nog dit en ik wilde nog dat en ik zou nog zus en zo, het maakt nou toch niet meer uit, houdt toch. Nu ga ik alsnog enzovoorts. En nu gaan ze alsnog op een korte vakantie naar Rodos voor die tijd. En daarna staat er in de krant, na een korte vakantie op Rodos heeft God alsnog tot zich genomen. En het schijnt dat God een korte vakantie op Rodos gehouden heeft. Maar ja, toen maar weer. Nee, die is historisch, deze. Ik heb hem zelf gelezen. Echt waar, ooit een keer. Maar vooruit maar weer. Maar begrijpt u waar ik het over heb? Mensen beginnen pas te leven als ze horen dat de binnen afzienbare tijd afgelopen is. Daarom zeg ik u, het is binnen afzienbare tijd afgelopen. Dus voor de draad ermee. Liggen zo uw problemen. Dan komt het refrein. Maar kent u het refrein niet? Liggen zo uw problemen. En dan komt het refrein. Nee? Heidewitska vooruit, geef gas. Want al dat getreuzel komt hier niet van pas. De rest van de tekst kent mijn broer wel. Want die heeft zich gespecialiseerd in oud-vaderlandse liederen. Maar ik meen het bloedserieus hoor. Ik zeg het wordt ongelukkig en wordt laconiek. Maar zo laconiek is het ook, hè. Wij zijn kinderen gods. We zijn afhankelijk van wat wij hier hebben. En wat wij hier hebben, daarvan zei Petrus dat het de bedoeling is dat de tijd die wij over hebben in het vlees niet de wil van mensen volbrengen, maar de wil van God. Dat is 1 Petrus 4 vers 3. En dan heb ik er nog één voor u. Ook een schriftgedeelte dat ik specifiek wil noemen. Dat is Matteüs hoofdstuk 6. Want het mag dan zo zijn dat de Heer ons niet van dag tot dag vertelt wat wij doen of laten moeten. Of ons van dag tot dag leidt bij alles wat wij doen. Maar er staat wel in mijn Bijbel, Matteüs 6 vers, ik moet hem lezen vanaf vers 25. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. is het leven zelf niet meer dan het voedsel? En is het lichaam niet meer dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, zij, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren. Ze hebben geen pensioenregeling, ze hebben geen effecten, geen kapitaal wat ze in de handen gegeven hebben van de een of andere beleggingsmaatschappij. En wat het allemaal nou was en waar wij tegenwoordig mee doodgegooid worden. He? Nee, s'avonds om voor 11:00. In afwachting van de nieuwsberichten en met het oog op morgen. En dan komt je reclame voor het nieuws en na het nieuws. Dat heb ik elke avond in de auto, hoor ik dat allemaal. En dat gaat allemaal over, groeit je kapitaal wel hard genoeg? En weet u wel hoe je ervoor staat? En laat ons dat voor u regelen met een bank die meedenkt. Enzovoort. Je denkt, ja, je geeft je geld aan de maffia en je weet zeker dat je het kwijt bent. Dan heb je die zorg tenminste niet meer. Hè? Nee, ik heb niks tegen rijkdom. Ik vind dat iedereen rijk moet wezen. Heus, daar gaat het me verder niet om. Maar dit soort dwaze ideeën. Zij zaaien niet, zij maaien niet. Nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse vader voedt die vogeltjes. Gaat gij dezelfde niet veel te boven? Zeer veel, dat hebben de vertalers ervan gemaakt. Maar ik zal het maar weer weglaten. Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? Het is een metafoor, dat begrijpen velen niet, maar het gaat over de lengte van het leven. Hè? En niet over de lengte van het lichaam. En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien u God het gras des velds, dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden. Gij kleingelovigen. En de conclusie luidt, daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmede zullen wij ons kleden. Ik hoop dat u inmiddels begrepen hebt dat eten en drinken en kleden metaforen zijn voor de dagelijkse levensbehoeften. Toch? Zijt niet bezorgd. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Dat wil zeggen, zo denkt de wereld ook, zo doet de wereld ook, zo leeft de wereld ook. En die gaan zonder God door het leven. Maar wat ons betreft, staat, want uw hemelse vader, is God uw hemelse vader? Nee, ik vraag niet of u die theorie ook aanhangt. Of u die leer onderschrijft. Ik vraag of u leeft in dit bewustzijn. Als kind van God dus, hè? Want uw hemelse vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Dat bekort het gebed aanzienlijk. Hoef je niet meer overal om te vragen. En ik durf het wel te zeggen, want ik hoef niet eens een bladzijde om te slaan. Daar staat het. Dat is 6 vers 6. En 7. Men zou bidden in het verborgen, want gaat verder niemand wat aan. Dat is de regel. En dan vers 7, en als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want die menen dat ze door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Er staat een verwijzing onder, die vind ik leuk hoor, verwijzing naar 1 Koning 18, dat gaat over de Baalpriesters op de Karmel, als ik me niet vergis. Die hadden een bidstond van de hele dag. En het hielp niks. En toen kwam Elia antwoord. En die was niet eens uitgesproken toen... toen gebeurde wat er gebeuren moest. He? Dat weet u toch, he? Die geschiedenis. Ja. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Geeft hij ons dan al wat wij behoeven? Het antwoord is... Nou, dat hangt nog. Ik bedoel, dat is niet zeker. Staat er toch? Lees hem maar. U kijkt mij aan. Maar misschien kent u die tekst uit uw hoofd. Of het lied misschien. Daar staat... Maar zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Dit wil zeggen... Dat koninkrijk Gods en de gerechtigheid Gods... zou de prioriteit hebben in ons leven. Dat wil zeggen... Wij zouden in de eerste plaats... niet mensen dienen, maar God dienen... Ook in de eerste plaats niet onszelf dienen, maar in de eerste plaats God dienen. Ja, en het koninkrijk is verborgen, maar daarom kun je er wel op richten. Dat staat hier ook. Later wordt het herhaald, dat is in Colossense 3. Waar staat dan zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is zittend aan de rechterhand Gods. Gaat over precies hetzelfde, met dezelfde consequenties. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Die moet ik misschien uitleggen, maar gerechtigheid Gods heeft rechtstreeks van doen met het evangelie als zodanig. Want het evangelie van Christus, Romeinen 1, vers 16, is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid Gods wordt daarin geopenbaard. En zoek dus die rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, richt je op Gods recht. Dat zegt dat elke zondaar een verloren mens is. Maar dat elke zondaar de gelegenheid heeft, de mogelijkheid heeft... om die genade Gods die aan alle mensen verschenen is, te aanvaarden. In geloof. Dat is wat wij zoeken en daar leven wij ook uit. Het gaat niet om onze rechtvaardigheid, het gaat om zijn rechtvaardigheid. Zijn wet, zijn recht. En al kan men 100 keer bewijzen dat de mens een wet nodig heeft om uit te leven, om te weten waar hij aan toe is. De Bijbel zegt dat het niet zo is. De Bijbel zegt, genade zal heersen. En daar leven wij dus uit. Niet onder de wet. Wij zoeken het koninkrijk Gods. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al deze dingen die hier genoemd zijn. Maar het waren de eerste levensbehoeften, niet de tweede en derde dus. Hè? Staat er niet bij, die garantie heb je niet. Al deze dingen zullen u toegeworpen worden, zullen u toevallen. Met opzet zeg ik het zo, omdat het volkomen past in wat hier staat, maar onder het rijm, bij wijze van spreken, op de prediker. Tijd en toeval bepaalt alles. Toeval. Maar de Heer haalt toeval een handje en doet ons een heleboel toevallen. Ik geloof dus wel in toeval. Dat wil zeggen... De Heer geeft ons wat wij nodig hebben. Hij werpt het ons toe. Onverdiend. En hij weet wat wij nodig hebben. Eigenlijk moet ik het in het enkelvoud zeggen. Want het gaat u niet aan wat een ander nodig heeft en wat God aan een ander geeft. Dus ik moet zeggen, God weet wat u nodig heeft... Ook wat u niet nodig hebt. En hij geeft wat u nodig hebt. En soms ook wat u niet nodig hebt. Want God is nogal royaal. Koninklijk. Royaal. Bovendien staat er, hij is bij machten overvloedig te doen boven hetgeen wij bidden of denken. Dus ik zou hem ook maar niet te veel voorschrijven. In de eerste plaats, hij weet wat we nodig hebben... En hij geeft royaal. Meer dan overvloedig. En alles wat ik nodig heb, ontvang ik En nog meer, zie dat ik het niet bedacht heb. Er zijn er meer die precies hetzelfde gelezen hebben in de Bijbel. En hier staat het dus ook, hè. Zoek eerst het koninkrijk. Weet u nog wat we gelezen hebben in Romeinen straks? Hij doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die hem lief hebben. Hij werpt al deze dingen toe aan degene die zijn koninkrijk zoeken. Hij geeft wat wij nodig hebben aan degene die zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. En ik persoonlijk zeg dan, want dat doe ik tegenwoordig dan toch soms, ik zou niet geweten hebben hoe het gegaan zou zijn in mijn leven als ik de Heer niet gekend zou hebben. Maar als ze van tevoren gezegd zouden hebben dat het zus en zo zou gaan, zou ik het niet geloofd hebben. Dat leek me te hoog gegrepen. Ik meen het heel serieus. Maar hij geeft meer dan wij bidden of denken. In elk geval. Nou heb ik nooit zoveel gebeden tot de Heer. En nooit gezegd, geeft u mij dit en geeft u mij dat. Beperkt zich tot heel essentiële dingen. En nooit materieel, dat zweer het u, dat is nooit gebeurd. Never. Maar in het algemeen. En daarna zeg ik, hij geeft meer dan wij bidden of zelfs denken. Hij geeft meer dan overvloedig. Boven elk voorstellingsvermogen. En dus, zij dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. En daarna komt er een zin die iedereen kent, maar men had die zinnen hiervoor moeten kennen. Hierna volgt de zin, elke dag heeft genoegen aan zijn eigen kwaad. Maar dat is een cynische opmerking als je hem loskoppelt van het voorgaande. Maar wat de Heer Jezus hier zegt is, je kan niet verder kijken dan een paar uur van tevoren. Je kan hooguit zorgen voor echt de dag van morgen en daarna weet je het ook echt niet meer. Dat hangt van zoveel dingen af, dat is zo ingewikkeld. En wat maakt het voor ons als gelovigen uit? Wij zijn het eigendom des Heeren, wij zouden de Heer dienen en de Heer zorgt voor zijn personeel. Heb je dat nog? En wij zouden de Heer ook niet verzoeken en niet tegen de Heer zeggen, ja maar Heer, ik dien u toch, dus geeft u mij nou wat ik u vraag of iets dergelijks. Vergeet het maar rustig. Ik geloof niet dat de Heer daar ooit op zou reageren. Het is gewoon leven uit de hand van God. En één dag tegelijk, of zoals een ander lied zegt, want het zijn allemaal liederen, één stap tegelijk. Soms. En soms kunnen we dagen tegelijk. En soms hebben we dat uitzicht niet, omdat de mist, de nevel, ons leven beheerst. En dan is het maar stapje voor stapje, dan maar langzaam en dan maar stuk voor stuk. En dan zien we wel hoe het gaat. En langzamerhand zal de nevel die het landschap had bedekt als een gordijn, die zal optrekken en dan zingen wij bij de Heer. Geen nevelen meer, duisternis zwicht. Of duisternis zwicht daarvoor het licht. Staat in Johannes de Heer. Kent u niet, hè? Dat lied. Nee? Als de nevel die het landschap had bedekt als een gordijn. Dat is mooi, mooi lied. En het zit een kadans in een jambe dat je er goed op lopen kunt door het leven heen, hè? Het was door de mist. Jawel. Maar boven alles uit, de blik gericht op hem die we altijd zien omdat we hem kennen. Die overste leidsman en volleinde des geloofs. Achter die herder aan. En soms kunnen we hem niet goed bijhouden misschien. Soms moet je wat harder lopen. En soms dwaal je wat af naar links. Of naar rechts. Maar we houden hem in het oog. Onder alle omstandigheden. We zullen de Heer danken. Dierbare Heiland, wij zeggen u dank dat we u mogen leren kennen. Uit uw woord waarin u zich geopenbaard hebt. maar ook daadwerkelijk in de praktijk van onze levens als gelovigen, als kinderen van God. En daarmee als uw broeders, want zo noemt u ons bij gelegenheid. We danken u te mogen weten dat wij onderweg zijn naar heerlijkheid. Naar een land dat we ons niet voor kunnen stellen, maar niettemin de hemel zelf, waarin wij zullen delen in de heerlijkheid van u. We danken u daarin onderweg te zijn, daarna te mogen uitzien en te mogen zien over alle omstandigheden van de levenszee van vandaag. In het besef dat misschien het bootje verloren gaat, maar dat wij als inzittende behouden worden. We danken u voor deze geweldige waarheden die u ons bij gelegenheid aanschouwelijk voorstelt. En dat we navolgers van u mogen zijn, navolgers van uw geloof, navolgers van uw nederigheid en dienstbaarheid, opdat we ook uw navolgers zouden zijn in die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. We danken u dat u ons leert om volwassen te zijn. Dat u ons leert dat regeltjes ons gevangen nemen en ons fatalistisch maken. En dat u ons ook leert dat waar wij leven uit de rijkdom van uw genade en staan in de vrijheid, en zelf de verantwoordelijkheid dragen voor onze eigen levens, dat dat inderdaad vrede en daarmee bevrediging geeft. Weliswaar vervreemding van een duistere wereld om ons heen, maar des te meer onze verwachting uitstrekkend naar hetgeen voor ons ligt. Wij danken u dan dat we op deze dag bij elkaar mochten zijn. En vragen u, plant u dat woord, uw woord, in onze harten. Opdat het daadwerkelijk ons zou veranderen in ons denken, in ons gemoed en daarmee ook in onze levenswandel. Opdat we niet meer heen en weer zouden bewogen worden door allerlei wind van leer of door zelfs de omstandigheden in de wereld om ons heen. Maar zouden leven in het bewustzijn dat we staan in de genade, staan in de vrijheid, staan op uw belofte en onze hoop en verwachting gesteld hebben op u die ons garantie gegeven hebt. Wees u dan ons nabij en verheerlijk uw naam in onze levens, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.